Die baden der volop vermocht, mij voortlet het voortred. Die trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw. O, wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Want vol van zwakheid is mijn ziel. Tot hem door u gered. O, door de vijand door mijn wil. En door mijn eigen bed. Wordt zo mij God mij meer en meer. Ja, help en steun mij nu. Leunen op mij, trouwe Heer. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Ja, Heer, voor mij naar uw beeld. Het is wat nog mij bekoort. Gedoog niet dat de zonde leeft in het hart dat u behoort. Blijf met uw liefde zo nabij dat ik de zonde schuw. Dat steeds u wilde mijne zij. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u.
En laten we ook lied 104 zingen. Lied 104, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 104. Ja, nee, uit Johannes de Heer. Maar hij staat ook wel in opwekking. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aardsgebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam. Al de schuld der wereld op zich. En hem geldt ook dit wonder alles in.
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. Doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons ook vereist een eerlijk vergezicht. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de zon der wereld op zich nam. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.
Nou, misschien kunnen we er nog eentje zingen uit Opwekking, lied 386. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen samen, psalm zingt, de heilige naam looft al wat ademt, de Heere. 386 uit de bundel Opwekking. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen samen, psalm zingt de heilige naam. Looft al wat ademt de Heere. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Heeft u het licht als op adelaars vlucht geheven. Hij die zich verblijdt, hij heeft zijn woord u gegeven. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen looft hem, er Abrahams kinderen samen. Wees gerust, hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt amen. Nou, alleen dat al is... Mooi om op zo'n avond een paar van die prachtige liederen met elkaar te mogen zingen. Bemoedigend. Fijn dat u er bent. Laten we samen God zegen vragen voor deze avond. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we mogen weten dat u ons als het nodig is, ons op adelaarsvleugels draagt. Dat u ons innerlijke rust schenkt, Heer, als het soms onrustig is om ons heen. Heer, dank u wel voor uw troost, voor uw blijdschap, voor uw liefde, voor het leven wat wij in de Heer Jezus gevonden hebben. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Dank u wel dat u naar uw belofte ook vanavond in ons midden wilt zijn. En wil u bidden, Heer, wilt u vanavond tot ons spreken. Wilt u uw woord voor ons openen. En laat het zo zijn, Heer, dat uw woord als een levend woord, gesproken door u, ook in ons hart mag komen, in ons hart mag landen en ons leven vruchtbaar maakt, ons leven verandert. Heer, zoals we in uw woord kunnen lezen, dat uw woord vergeleken wordt met de regen die op het land komt om het land vruchtbaar te maken. Heer, zo wil uw woord ook ons leven vruchtbaar maken, zodat wij door u gebruikt mogen worden zolang wij hier op aarde leven. Heer, wilt u ons zo vanavond een rijk gezegende avond schenken? Wilt u met hen zijn die er niet bij kunnen zijn, die wellicht ook op afstand dit stukje van dit gebedsuur met ons meemaken? Wil u bidden voor hen dat ze ook mogen ervaren dat we in de geest met hen verbonden zijn, dat we met hen mee mogen leven? Heer, en we willen u bidden, wilt u hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die met lichamelijke problemen thuis zijn, Heer, wilt u hen bemoedigen en hen kracht geven, hen vertroosten en hen laten ervaren, Heer, dat ze niet alleen staan. Dank u wel dat we zo dit samen zijn aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar de Filippense brief lezen. Filippense hoofdstuk 2. Filippense hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Daar lezen we het volgende. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Door geen ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zij niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Tot zover dit stukje. Ik heb u al meer verteld. De gemeente in Filippi was een hele bijzondere gemeente. Het was voor Paulus de eerste gemeente op het vasteland van Europa. Er spreekt in deze hele brief een hele bijzondere band tussen Paulus en deze gemeente. Dat kunt u ook onder andere vinden in het verlangen wat Paulus heeft om bij hen te zijn. Als u één bladzijde verder kijkt in hoofdstuk 4 vers 1, daar staat, je zou bijna zeggen het is Paulus zijn lievelingsgemeente. Daar staat in Filippenzen 4 vers 1, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere geliefde. Paulus die verlangde er zo naar om bij hen te zijn, want als hij aan deze gemeente dacht, dan vervulde zijn hart vaak met blijdschap. Hij had heel veel goeds te danken aan deze gemeente en hij verlangt ernaar om bij hen te zijn. En daar eindigt hij ook vers 26 mee in het eerste hoofdstuk, dat hij zegt, nou straks wanneer ik bij jullie zal komen, dan kan ik de dingen met jullie delen. Paulus had naast de gemeente van Filippi natuurlijk ook de gemeente in Efeze en de gemeente in Colossense en de gemeente in Laodicea en de gemeente in Thyatira en de gemeente, nou noem ze allemaal maar op. En op een gegeven moment zegt Paulus ook dat hij het best wel heel moeilijk heeft, dat hij geleden heeft voor Christus, dat hij zelfs gestenigd is, dat hij stokslagen gehad heeft en 24 uur in de volle zee rondgedreven heeft. En dan zegt hij, en daarnaast nog de zorg voor alle gemeenten. Paulus die had een heel lint van gemeenten waar hij geweest is, die hij gesticht heeft, waar hij contact mee had. En hij zegt, de zorg voor alle gemeenten. Nou heb ik maar de zorg voor één gemeente. Maar ik kan u wel vertellen, als Paulus de zorg heeft voor vele gemeenten, dan denk ik dat Paulus het wel heel erg druk had. En dat Paulus, hij zegt ook wel op een gegeven moment dat hij nacht en dag voor de Heer bezig is. Dat kan ik me heel levendig voorstellen dat Paulus daar best wel heel druk mee had. Maar als hij aan bijvoorbeeld de gemeente dacht in Korinthe, dan had hij een heel ander gevoel. Dan had hij meer het gevoel van, ze moeten me niet. Ik moet me een beetje verdedigen. Er is partijschap. Sommigen die zeggen, ik ben van Petrus. De anderen zeggen, ik ben van Apollos. En anderen zeggen weer, ik ben van Jezus Christus. Daar had hij niet zo'n blij gevoel bij. Maar als hij aan de gemeente in Filippi dacht, dan had hij toch een beetje een warm, blij gevoel. Daar was verschil in. Tussen de ene gemeente en de andere gemeente. Zo heeft Paulus dat ervaren. En als je dan nu dat eerste vers leest, dan staat er, ja, misschien toch wel goed om even te kijken wat er nou precies mee bedoeld wordt. Het gaat over de relatie die Paulus heeft met deze gemeente. En in de Statenvertaling, ik heb nooit helemaal goed begrepen wat er nou in het eerste vers staat. Want in het eerste vers staat, indien er dan enig beroep, en dan staat er tussen haakjes, waarschijnlijk ook in uw Bijbel, indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden, haakjes sluiten, in Christus. Ziet u dat ook staan zo in uw Bijbel? Nou, als dat voorkomt, dan ben ik altijd geneigd om eens wat andere vertalingen daarnaast te lezen. En met name de Statenvertaling heb ik daarnaast gelegd. En in de Statenvertaling staat er heel eenvoudig, indien er dan enige troost in Christus is. Dat woordje beroep gedaan wordt, hè? Dat woordje beroep is precies hetzelfde woord als wat wij kennen als het woordje vertroosting. Dat is hetzelfde woord als wat bijvoorbeeld staat aan het einde van 1 Thessalonicense 4, als het gaat over de opname van de gemeente, dan staat er vermaand elkander met deze woorden. Maar in de Statenvertaling staat daar, vertroost elkaar met deze woorden. En ik denk dat Paulus het heeft over de relatie wat hij ervaart vanuit de gemeente van Filippi naar hen toe. En dan heeft hij het over, ik ervaar de troost van jullie. Ja? De troost in Christus ervaar ik. Het tweede wat hij zegt, ik ervaar enige bemoediging in de liefde. Ik ervaar ook enige gemeenschap des geestes. Dat zijn de dingen waarvan Paulus zegt dat, dat ervaar ik. Als ik aan jullie denk en als ik naar jullie kijk, dan ervaar ik die vertroosting in Christus. Dan ervaar ik jullie bemoediging in de liefde. Dan ervaar ik die gemeenschap in de Heilige Geest. En dat als vierde zegt hij. En dan ervaar ik ook die ontferming en barmhartigheid. Jullie meeleven met mij. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat Paulus als het ware zegt tegen deze gemeente. Indien er dan enige vertroosting, bemoediging. Zo komt de gemeente naar hem toe. Even een voorbeeld. Deze dag is Margriet vertrokken. We hebben daar zondag even over nagedacht. Zondagavond hebben we met haar gebeden. Vandaag is zij vertrokken. Dan ontstaat er een band tussen Margriet heel ver weg in het verre Azië en de gemeente. En dan is het zo mooi dat Margriet op de een of andere manier ervaart, hoe ver ze ook bij ons vandaan is, dat er een stukje vertroosting, bemoediging, aanmoediging is. Dat de liefde naar die kant toe gaat. Dat er wat Paulus hier zegt, dat er gemeenschap des geestes is. Dat ze ervaart, ik weet niet of je dat wel eens zelf ervaren hebt, maar dat je soms op afstand mag ervaren dat je toch in de geest met elkaar verbonden bent. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, daar heeft Paulus dus over. En dat er een stukje, wat hier staat, ontferming, barmhartigheid, dus bewogenheid is. Het zou toch vreemd zijn als Margriet over een jaar weer terugkomt en dat ze hier op een gegeven moment achter in de kerk komt. En dat we denken, wie is dat, dat vrouwtje die daar achter in de kerk aanschuift? Nee, wij kennen haar en ze is in onze gemeenschap opgenomen. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier naar voren komt. Hè? Dat Paulus zegt, dat is zo belangrijk dat, ook al ben ik er niet, dat we dat toch wederzijds van elkaar ervaren. We horen bij elkaar. Ook al zijn we niet bij elkaar, we horen bij elkaar. Er staat zelfs op een gegeven moment dat Paulus zegt, ook al ben ik niet bij jullie, in mijn geest ben ik wel bij jullie. Dus dat is het eerste wat hier Paulus zegt over deze gemeente in Filippi. Dat er zo'n band is tussen hem en de gemeente. En dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi dat Paulus 4 keer het woordje gebruikt, enige. Zo'n klein beetje. Ik vraag niet veel, maar dat het er is. Ja, natuurlijk. Margriet is niet de enige die uit onze gemeente weggegaan is. We hebben ook Maaike en Wilma. En we hebben ook Nesmin en Mira. En we hebben meerdere die weggegaan zijn. Dus natuurlijk moeten we onze tijd en onze aandacht verdelen. Maar dat er toch een betrokkenheid is tussen Paulus en de gemeente en hen die uitgegaan zijn en wij zelf. Nou, en als hij dat uitlegt, dan zegt hij in het tweede vers, maak dan mijn blijdschap, dus hij zegt het kan nog mooier, maak dan mijn blijdschap volkomen. Dus nou, als jullie echt iets voor mij willen betekenen, als jullie echt mijn blijdschap vol willen maken, dan is mijn vraag, wees alsjeblieft eensgezind. Wat denkt u? U kunt het zelf natuurlijk ook een beetje lezen, wat hier staat. Maar wat denkt u, wat is de grootste oorzaak, de belangrijkste, de meest voorkomende oorzaak dat eensgezindheid, u weet wat het woordje eensgezind is. Ja, wat daar letterlijk mee bedoeld wordt vanuit de grondtaal. Eensgezind, in de grondtaal staat letterlijk één van denken. Eén van denken. Wij denken hetzelfde. Ja? Weet u vanuit ervaring misschien wat het grootste gevaar is dat de eensgezindheid, de grootste vijand van eensgezindheid. Wat denkt u? Wat is de hebzucht? Oké.
Roddel.
Wat?
Roddel.
Ik kan het niet. Roddel. Oké. Roddel.
Hoogmoed.
Hoogmoed. Inderdaad, hoogmoed.
Gebrek aan liefde.
Gebrek aan liefde. Jaloezie. Inderdaad. Egoïsme. Respectloos omgaan met elkaar. Ja.
Geen waarheid.
Wat
zeg?
Geen waarheid. Dus leugen. Mm-hmm. Kun je dat een klein beetje uitleggen, Mark, hoe je dat bedoelt?
Dat de mensen wel graag bij elkaar komen, maar dat er eigenlijk verschillende waarheden zijn. En dat er eenzijdigheid belangrijker is dan de waarheid.
Oké. Ieder zijn eigen waarheid, als het ware.
Ja.
Ja, oké.
Liefdeloosheid.
Liefdeloosheid, ja, we hadden het net ook.
Verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid. Ja. Nou, zo hebben we een heleboel dingen waarvan je zegt, nou, dat is de grootste vijand van eensgezindheid. En als Satan op de een of andere manier het voor elkaar krijgt om de eensgezindheid in een gemeente te kapot te maken, nou, daar begint hij heel vaak mee. Om de boel uit elkaar te jagen. Om twist. Nou, hier staat iets heel moois in het tweede vers, of eigenlijk het begin van het derde vers. Hij zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. En dan zegt hij, één in liefdebetoon. Dus liefdebetoon, dat heeft alles te maken met niet van liefde als een soort gevoel, maar de werken uit liefde. De werken die voortkomen uit liefde. Dus je toont je liefde in werken. Ja? Dat is liefdebetoon. Je betoont je liefde ook. Je zegt het niet alleen, maar je laat het ook zien. Dus liefdebetoon. Eén van ziel. U weet dat de ziel van de mens is eigenlijk de persoonlijkheid van de mens. En als er gesproken wordt over de ziel van de mens, dan hebben we het over denken, voelen en willen. Eén van ziel. En dan staat er nog een derde. Eén in streven. En daar heb je alles te maken. Dat heeft te maken met het doel waar je voor gaat. En dat is ook de reden waarom dat wij als gemeente ook een missie hebben. He, u kunt dat in elk gemeenteleven op de eerste pagina aan de binnenkant lezen, wat de missie is van de gemeente. En dat is ons doel. Dat willen we graag. En dan zegt hij daarachter, en ik denk dat dat met name de twee oorzaken zijn waardoor de eensgezindheid soms zo onder druk komt te staan. En ik denk dat het alles te maken heeft met de dingen die u net zo gezegd heeft. Want dan staat er in vers 3, zonder zelfzucht, dus dat heeft alles te maken met egoïsme, je zelfgerichte leven, zonder zelfzucht. En het tweede is een ijdel eerbejag. En eerbejag heeft alles te maken met van, ik wil graag gezien worden. Ik wil graag de belangrijkste zijn. Nou, ik denk dat dat met name die twee punten zijn die Paulus hier aanvoert, die in strijd zijn met die eensgezindheid. En dan zegt hij ook hier direct dan ook achter, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder let op het belang, op dat van anderen. Vindt u dat moeilijk? Vindt u dat moeilijk om wat hier staat in ootmoedigheid? Ootmoedigheid, dat betekent letterlijk nederigheid. U weet dat de zonde, de wortel van de zonde, waar de zonde mee ontstaan, ontsprongen is, is hoogmoed geweest. Daarmee is begonnen. Satan die zich gelijk aan God wilde stellen. En Satan die tegen de vrouw zei, wil je aan God gelijk zijn? Nou, dan. Dus de wortel van de zonde is hoogmoed. En Paulus zegt in ootmoed, in nederigheid. De Heer Jezus zegt, leert van mij, ik ben nederig. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we als christen moeten leren om nederig te zijn in ootmoed, in die geest van nederigheid, achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Vindt u dat moeilijk? Om de ander uitnemende te achter dan uzelf? Moeilijk, hè? Maar wat wordt er dan mee bedoeld met... Er staat niet de een achter de ander intelligenter dan, hè? Maar wat wordt er nou bedoeld met het woordje uitnemender? Betekent dat je iedereen om je heen beter moet vinden in zijn gaven, in zijn talenten? En dat je jezelf maar een beetje weg moet cijferen en dat er niks van je overblijft? Wil Paulus dat zeggen? Wat bedoelt Paulus nou dat je de ander uitnemender moet achter dan jezelf?
Nou, ik denk dat ze waarde laten.
Precies. Precies, in zijn waarde laten. Dat degene waarin de wereld op neergekeken wordt, dat je dat in geen enkel geval doet. Natuurlijk, in de gemeente heb je mensen die het ver geschopt hebben en mensen die het minder ver geschopt hebben. En wij zijn zo gauw geneigd om mensen die het ver geschopt hebben meer in waarde te zien en mensen die soms heel eenvoudig zijn en het misschien financieel niet zo geweldig hebben, dat we daar toch een bepaalde rangorde in zien. U kent die geschiedenis wel van de Heer Jezus, hè? Dat er eens voorop wil gaan zitten en dat hij naar achteren gestuurd wordt en de achterste die wordt naar voren gestuurd. En dat de Heer Jezus zegt tegen de apostelen, als er op een gegeven moment sprake is van wie is nou wel de meeste onder ons, dat er in Jezus notabene een kind in het midden zet. En wat Albert zegt, daar gaat het om. Zie je de waarde van anderen ook. En niet minder waardig doen over andere broeders en zusters die het misschien wat minder ver geschopt hebben dan u. En dat staat ook letterlijk in de Korinthebrief, als u kijkt in 1 Korinthe 12, want Paulus die onderwijst dat ook. In 1 Korinthe 12 staat bijvoorbeeld in het 22e vers, daar gaat het over het lichaam, waar ook zo makkelijk verdeeldheid in kan voorkomen. In 1 Korinthe 12 vers 22, daar staat: ja, veeleer zijn die leden van het lichaam welke het zwakst schijnen noodzakelijk. Zie je dat staan? Of het staat ook in vers 24. Daar staat aan het einde van vers 24: God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was. En het kan best zijn dat wij in onze gemeente mensen hebben waarvan we menselijk tegen elkaar zeggen, och, die zijn een beetje misdeeld. Maar ze zijn niet daardoor minder waardevol. En ik denk dat Paulus wil duidelijk maken, dat wij in ootmoed de ander uitnemende moeten achter dan onszelf. Dat is wat de Heer Jezus liet zien toen hij neerknielde bij de voeten van de apostelen en de voeten van de apostelen ging wassen. Hij wilde de knecht zijn, de dienstknecht. En dat leidt tot eensgezindheid in de gemeente. Dat leidt tot eenheid. En het tweede wat Paulus hier zegt in dat stukje van Filippenzen 2. De ander juist uitnemender achter dan jezelf. Dus daar niet boven gaan staan. En dan staat er: en een ieder lette niet op zijn eigen belang, maar een ieder lette ook op dat van anderen. Daar staat wel dat woordje ook bij, hè?
Ook slechts.
Wat zeg je?
En ook slechts.
Ja.
Je lette niet slechts toch ook een beetje op je eigen.
Ja, tuurlijk. Niet alleen. Niet alleen de dingen van jezelf. Niet alleen ja, zo een naar binnen gericht leven van. Maar juist het letten op die ander. En dat is hetgeen wat Paulus zo duidelijk hier naar voren brengt. En dan vergelijkt hij, en dat vind ik zo mooi van Paulus, hij noemt het hier allemaal. En dan, ja, dan wil hij het eigenlijk heel duidelijk maken met de woorden van, en kijk dan naar Jezus. Want Jezus is ons voorbeeld. We hebben net gezongen dat lied, maak mij een beeld van u. Nou, vanmorgen had ik het nog met iemand over dat beeld van Michelangelo. Die van die prachtige beelden kon maken. En Henk Binnendijk heeft het voorbeeld eens een keer gebruikt. Dat zo'n prachtig paard, je zou bijna zeggen dat het zo wegrent. En toen vroeg iemand aan Michelangelo, hoe kun je zoiets maken? En toen zei hij heel eenvoudig, ja joh, dat paard zit al lang in dat stuk steen. Zit er al lang in, alleen moet ik een heleboel weghakken. En er komt vanzelf dat paard tevoorschijn. En dat doet soms een beetje pijn, maar daar is de Heer mee bezig. Om steeds meer dingetjes weg te hakken uit ons leven, zodat dat beeld overblijft. Maak mij een beeld van u. Als je dat vraagt, ja, dan moet je wel de consequenties ook dragen, want dan wordt er weggehakt uit je leven. Dan wordt er iets weggenomen uit je leven wat het beeld tegenhoudt. Maak mij een beeld van u. Nou, en dat is eigenlijk hetgeen wat hier zo mooi naar voren komt, dat wij mogen gaan lijken op de Heer Jezus. En ja, het is misschien goed om daar de volgende keer dan met elkaar eens over na te denken. Want anders wordt het vanavond te laat. Maar hier zien we zo mooi hoe Christus dat voorbeeld voor ons geweest is. En dan weet ik, weet je, dan gaat het van eensgezindheid, hè, zoals in vers 2 naar voren komt, gaat het naar laat die gezindheid bij je zijn. Van eensgezindheid gaat het naar de gezindheid van Christus. En er staat in 1 Korinther 2 zo mooi, en wij hebben de zin van Christus. Wij hebben, wanneer hebben we die gezindheid van Christus? Wanneer ontvang je nou de gezindheid van Christus? Wanneer krijg je deel aan de gezindheid van Christus? Wat denkt u?
Nou, ik vind, toen Jezus Christus zelf aan het kruis ging, dat hij eerst de mede gekruisigde, had hij erbarmen mee. En in de tweede plaats dat hij de zorg van zijn moeder overhevelde naar Johannes. Dus hij was toen nog in een dienende functie, ondanks dat hij aan het kruis ging.
Ja. Hij lette dus niet op zijn eigen, maar juist.
Bij zijn moeder dat die er goed moet komen zou hebben. En dat werd Johannes ook gevraagd.
Ja.
En die medegekruisigde van hem die toch bepaalde woorden sprak.
Ja.
Dat die genade vond bij hem. En dat ze samen in de paradijs
zouden. Ja. Mooi hè? Ja. Als je daarover nadenkt, over de gezindheid van Christus, ook ja, toen aan het kruis.
Die avond ervoor zelf de voeten was. Dus dat is heel veel van nederigheid. En dat daarvoor gezet werd tot aan het kruis.
Ja. Wanneer komt de gezindheid van Christus in ons? Op welk moment? Wanneer Gods geest door de wedergeboorte in ons hart komt, dan krijgen wij de zin van Christus. En dan gaat het beginnen dat deze gezindheid steeds meer ook naar buiten mag komen in ons leven. En dat wij dan inderdaad ook steeds meer mogen gaan lijken in ons doen en laten op Jezus. En dan zegt Paulus wel, ook in dezezelfde brief, ik jaag ernaar, niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Hè, om. En dat heeft ook alles te maken met hem kennen en bekendmaken. Want Paulus zegt, ja, dit alles om hem te kennen, zodat hij in ons leven zichtbaar mag worden. Goed. Tot zover dit stukje. En dan gaan we de volgende keer weer verder. We gaan met elkaar de de tweede helft van deze avond besteden aan gebed, voorbeden. Het is ontzettend belangrijk wat je ook in Handelingen kunt lezen, dat de gemeente eenparig, eensgezind bij elkaar kwam om te bidden. En dat doen we elke dinsdagavond en het is ontzettend fijn dat dat ook zo kan hier in de gemeente. Laten we bidden voor broeder Malgo. Na een klein dipje op zondag lijkt het zich goed, het lijkt het goed te gaan. Hij is overgeplaatst naar gewoon de hartafdeling, gewone zaal, niet zo met allemaal toeters en bellen meer. En hij loopt af en toe wel wat rondjes zo op de afdeling. Ja, daar praat je nog maar over 5 dagen geleden zo'n beetje dat hij geopereerd is, hè? Maar het gaat heel goed, ja. Dus laten we voor hem bidden en ook voor zijn vrouw, dat hij ook verder weer nieuwe kracht mag krijgen.
Ik heb begrepen van Gijs, want die werkt daar,
ja,
dat hij donderdag naar huis gaat.
Donderdag, nou. Kijk eens aan. Ja, nou. Dat is mooi. Goed, nou, daar mogen we heel blij mee zijn. Marijke Donkers, die ligt ook in het ziekenhuis. Met wat, ja, ze is 34 weken zwanger. En ze heeft wat moeite met de zwangerschap. Heeft al erg veel weeën en ze is al een keer meer in het ziekenhuis opgenomen. Nu ligt ze er weer en ze hebben gezegd als die weeën komen en blijven, dan willen ze het kindje met de keizersnee halen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze een kindje krijgt. Maar wilt u ook in deze tijd ook voor Marijke en Mark bidden dat het allemaal goed mag gaan? Zuster Emmens is overgeplaatst naar een verpleeghuis, Ariens Zorgpalet, daar ergens bij de Menkostraat daar. In die, wat zeg je? Klaas Katerplein. Daar ligt zuster Emmens nu. En ik denk dat ze daar op een heel mooi plekje ligt, want het is volgens mij daar allemaal gloednieuw. Ja. Zuster Berghorst is ook weer thuis. En het gaat redelijk met haar. Ze had ernstige hart- en longproblemen. Maar ze is weer aardig wat erbovenuit gekomen. En ze heeft me nog even gebeld met de vraag of we ook voor haar willen bidden vanavond. Dus wilt u ook voor zuster Manny Berghorst bidden? Laten we ook bidden voor Ada van der Pol, die ook nog langzaam herstellende is van haar hartbehandeling. En ook Zelda, ik denk dat Zelda nog in het ziekenhuis ligt. Is wel thuis. Laten we ook voor dit gezin bidden. Ook voor Anneke Jongerhuis, die herstellende is van een behoorlijke operatie. Het was mooi dat ze donderdag op de 60-plus groep wel weer aanwezig was. Even een klein poosje. Laten we ook niet vergeet om voor Dirk van der Horst te bidden. En ook voor onze broeder Roel, die zijn geduld behoorlijk op de proef gesteld wordt. En ook voor broeder Wolbrink, die ook dus een heel lijstje. Maar misschien kunt u 1 of 2 van hen in uw gedachten nemen en daar vanavond voor bidden. Laten we ook niet vergeten te bidden voor hen die uitgegaan zijn. Margriet, Nesmi, die zou 1 deze dagen geloven. Wat?
Woensdag
komt hij weer terug. Nou, dat de Heer hem ook zal bewaren onderweg naar huis. En dat hij ook weer kan wennen hier in Nederland. Het weer is in ieder geval zodanig dat het wel zo moet lukken, denk ik. Woensdag, dus morgen. Laten we voor Mike en Wilma ook bidden. En voor de familie Brinkske. En voor Bart. Laten we ook hen niet vergeten die uitgegaan zijn. Ik denk dat er ook de komende week morgen iets van Sunkids gehouden wordt. Laten we ook voor Sunkids bidden. En ook voor de startzondag die volgende week zondag gehouden wordt. En alle activiteiten van de gemeente weer gaan beginnen. Laten we ook blijven bidden voor Mirjam. Die het nog heel veel moeite heeft om alles weer op te pakken wat het hele gezinsgebeuren betreft. En laten we haar ook aan de Heer opdragen. Zijn er nog meer gebedsonderwerpen die...
Laurens.
Ja, Laurens. Laurens heeft... gisteren is de chemokuur afgesloten. Tenminste deze behandeling. En als alles doorgaat, dan zal hij over 2 weken weer een nieuwe kuur krijgen donderdag. De laatste chemokuur dan. En hoe het dan verder gaat, dat weten we niet. Zondagavond heb ik ook meegedeeld dat zijn longen schoon zijn. Daar valt niets meer op te zien. Dus dat is wel heel, heel mooi. Heel bemoedigend. En laten we Jan Willem en Sonja ook in alles waar ze mee te maken krijgen ook opdragen aan de Heer. Ja. Nog meer gebedsonderwerpen? Ali God. Laten we ook voor haar bidden. Dat wil nog niet zo, hè, die knie. Nee. Oké. Okay. Goed. Neem de vrijmoedigheid. Ik zal de microfoon...
stromen van zegen, heerlijk verkwekend zal zijn.